Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hi Olaf. Ik moet bij die microfoons altijd denken dat het gaat om een regeringscrisis die aangekondigd moet worden. Maar het gaat wel altijd natuurlijk over een crisis in het bestaan. En ik zou dat willen een beetje toelichten in verband met wat ik in eerdere verhalen deze sessie geprobeerd heb zo aan er iets over te zeggen over Kuan Yin en Prajnaparamita, al die teksten die zo ver van ons afstaan. En ik heb daar eerder dus iets over gezegd, maar ik wil het nog een keer proberen, gewoon omdat het in elk geval, ik kan het nu nog, ik leef nu nog, ik hoop dat ik nog lang leef, maar het is hoe ouder ik word voor mij wel steeds meer iets zo wezenlijks dat het ook bijna spontaan komt. En dat ik ook altijd dankbaar ben als ik getuigenissen vind uit onze eigen westerse traditie of uit de literatuur. En vaak van een hele onverwachte kant die dat voor ons duidelijker maken. Ook voor mij, elke keer weer. Dat het tenminste levend blijft en nieuw. Die woorden, die teksten, die ook iets prachtigs hebben omdat we ze herhalen. Dus sommige herhaal ik elke avond voor mezelf. En ook dat heeft iets, dat als een koorgebed, en dat heeft ook iets. Maar het is ook tegelijk, en dat heb ik aan Fortman te danken. Oh, ik zal niet te veel namen noemen, heb ik u iets beloofd. Ik zal het verder alleen hebben over Fortman, Théa de Chardin, Leonardo Buff, beroemde theoloog de Lubac, ja. En tenslotte over, mag ik het vooral over hebben, over Giordano Bruno. Ja. Ik weet niet of u Giordano Bruno kent, de naam. Dat is het was een Dominicaan, een priester. In 1605 is hij in elk geval een ketter. En hij is in Rome publiekelijk gestorven, op de brandstapel, hij is ter dood veroordeeld, op de brandstapel gezet, wegens zijn ketterijen. En het is pas in het jaar 2000 dat de katholieke kerk betreurd heeft, heel duidelijk betreurd. Niet wat hij zegt. Dus het wordt nog altijd beschouwd als een soort pantheïsme. Als een soort pantheïsme. Omdat hij het goddelijke, het onuitsprekelijke, nooit ziet boven en buiten deze werkelijkheid, maar altijd daar ons bestaan zo diep daarvan doortrokken. Daar zijn geen woorden voor, maar ik denk dat als hij het boeddhisme gekend had, heeft hij niet, dat hij daar heel veel gevonden had, want hij citeert exact dezelfde christelijke mystici en theologen uit de eerste eeuwen, denk ik dat het, die ook Hisamatsu en Masao Abe citeren om duidelijk te maken waar het in het boeddhisme en zen om gaat. En vooral dat onuitsprekelijke door heel de schepping heen straalt. Uiteindelijk, als wij de Hartsutra citeren, dat is om heel veel redenen. Ten eerste omdat elk woord, daar wordt al van gezegd, kijk uit, want elk woord kan misleidend zijn. Elk woord kan misleidend zijn. Het woord God, het woord genade, het woord vader, het woord moeder, het woord man, het woord vrouw. Al die woorden in de Hartsutra die genoemd wordt, vooral die boeddhistische termen, kijk daarmee uit. En tegelijk is de Heart Sutra ooit geschreven om duidelijk te maken dat die diepste werkelijkheid niet boven en buiten ons is. En daar staat letterlijk, vorm is leegte. Leegte is, wat is leegte? Er is geen, ze vroegen ooit aan Suzuki, wat is die boeddhistische leegte? En toen zei hij, pleroma, volheid. Volheid, het is leeg genoemd omdat het met de oneindigheid van de kosmos, van de ruimte, lijkt samen te hangen, maar nog groter. En omdat het tegelijk een soort negatieve weg is. Dit, niet dit, niet dit, niet dit. En dat is wat die theologen die, sorry voor al die namen, vergeet het maar weer. Luis, ik vergeet af en toe jouw instructies, sorry. Dat vergeet ik in huis bij de afwas ook wel eens. Maar terug, het getuigenis van Leonardo Bruno is juist over dat aanwezige in de werkelijkheid van het goddelijke. Pantheïsme was dus het etiket wat hij opkreeg voor zijn doodstraf. En voor hem is dat uitgedrukt in vrouwelijke beelden. Die zo dicht liggen bij de teksten die wij zingen. Ik mag nog iets zeggen over hem. Die dus ooit Dominicaan was en priester. En u moet ook maar niet erg vinden dat ik misschien wat hakkelend praat, maar ik ben een beetje oververmoeid. En eigenlijk al heel lang. Dus ik ga goed vakantie nemen. Dus dan ben ik daarna hand weer helemaal fit. Dan kan ik nog 20 jaar mee. Dat moet ik ook altijd zeggen. Maar hij is een beetje, hij is in de val gelokt om het levensverhaal van hem te vertellen. Hij is uitgenodigd, zogenaamd voor een lezing naar Venetië. Hij zat toen in Parijs, dacht ik. En hij is daar te goede trouw naartoe gegaan en hij werd gevangen genomen en uitgeleverd aan de Inquisitie. En de Inquisitie heeft hem vreselijk ondervraagd en gemarteld en ter dood veroordeeld. En ze hebben op de dag van zijn terechtstelling willen voorkomen dat hij nog zou spreken. Want hij heeft, toen ze hem kwamen halen, notabene de litanie van alle heiligen zingen, het werd dan gezongen, terwijl je naar de brandstapel gebracht werd. En hij bad zijn gebed. Het is niet gezegd wat, maar hij bad zijn unieke gebed tot die diepste werkelijkheid waarvan hij in sommige teksten uitdrukking geeft. Dus ik denk dat het te maken heeft met wat ik dadelijk in Vlaanderen zal voorlezen. En toen hebben ze, om te voorkomen dat hij dat nog op de brandstapel zou doen, hebben ze dus een pin door zijn tong en zijn kaak gestoken en dat met een klem vastgezet. Dus het is echt iets verschrikkelijks geweest. En ik heb misschien al verteld, er is een hele aangrijpende film over. Kunt u gewoon op Google, kunt u dat allemaal vinden. Giordano Bruno, movie of zo. En ja, ik hoef het u niet allemaal te vertellen. Maar ik kom gewoon uit een andere eeuw. Ja, uiteindelijk mijn moeder kwam uit de 19e eeuw. Die is van 1897. Moet je kijken, dat is dezelfde eeuw waarin Napoleon nog leefde. En mijn fotografie werd uitgevoerd. En soms voel ik dat inderdaad wel. Maar even terug naar Bruno. Ik heb een paar teksten van hem meegenomen. Ik heb ze heel vaak gelezen en sommige regels zijn zo aangrijpend. Bijvoorbeeld waar hij spreekt, hij moet dat ervaren hebben. Hij spreekt daar zo voorzichtig over, nooit van ik heb een openbaring gehad. Maar hij heeft wel gezegd dat het zo'n diepe mystieke ervaring was dat hij dat gezien heeft met zijn hart. En hij zegt er ook bij, en het was zo verblindend. Zo verblindend als wanneer je in de zon kijkt. En tegelijk, zegt hij, en tegelijk was het zo'n schoonheid en zo'n liefde dat het pijn deed. Pijn tot mijn hart brak. En dan probeert hij uit te leggen wat dat is, dat je hart kan breken van liefde en verlangen en geraakt zijn. En dan vergelijkt hij dat met een term uit de Joodse traditie, waar gezegd wordt, als je door de Shekhinah, die wij altijd citeren in onze in onze teksten, de litanie, hè, als iemand gered kan worden door de Shechina uit de Joodse mystiek, zeg maar zo de vrouwelijke incarnatie van God in de wereld. En daar is een uitdrukking in het Jodendom, dat is de mors osculi. Dat is de dood in het Latijn, dan de dood doordat je gekust wordt. Door gekust wordt door de Shechina. Hij noemt met name de Joodse traditie, de Chassidische traditie. Of die bestond toen nog niet, de Joodse traditie. En hij spreekt dan ook woorden uit het Hooglied. Want alles wat hij probeert over haar te zeggen, heeft verband met de mooiste tekst uit het Oude Testament over liefde. Maar gewone liefde, niet de liefde van de mens tot God, of wat het ook is. Ook tot dat onuitsprekelijke, ook daar spreekt hij over. Maar voor hem is het zo verbonden met aardse liefde, met aardse ontmoetingen, met aardse gelaat en gestalte. En dat hij daar woorden voor gebruikt die in dat Hooglied staan. Ik denk dat hij dat al 8 of 9 keer citeert. In het Latijn, vul narasti cor meum, o dilecta mea. Vul narasti cor meum, je hebt mijn hart verwond, jij mijn liefste. Je hebt mijn hart verwond. En soms spreekt hij ook over verblind worden en sterven. Dat hij sterft en zou willen sterven en dat het pijn doet. En tegelijk dat hij alleen maar verlangt dat het heftiger en groter en dieper wordt. En hij zegt ook, ik heb daar geen uitdrukking voor, maar het is altijd in die vrouwelijke gestalte. Hij noemt haar de godin van de woestijn en de godin van de eenzaamheid en de godin van de stilte. En hij zegt ook, dat brengt ons ook bij onze meditatie, je zult haar nooit vinden in de theologie en in de filosofie. Je zult haar enkel vinden, dan noemt hij die filosofen als die Marcel Abbey en dingen noemen. En je zult haar vooral vinden in de stilte. Elke keer in de stilte en in de woestijn van het wachten en het waken en het verlangen en tegen alles in blijven vertrouwen. En dan zegt hij er ook bij dat iedereen dat moet doen op zijn unieke manier. En hij zegt nog een keer, want iedereen, iedere mens, als hij eerlijk is, verlangt diep in zijn hart naar een grenzeloze ontmoeting en een grenzeloze liefde. En religie ontstaat alleen maar als een wanhopige, tot mislukken gedoemde poging om dat uit te beelden. En dan haalt hij woorden aan die wij ook zingen in de hymne, de sutra, de hymne van de wijsheid, voorbij alle wijsheid, dat alle woorden en beelden tekortschieten. Zij die gelaatloos is en beeldloos. Ondoorgrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd. Het zijn bijna letterlijk dezelfde termen waarmee in die tekst die wij zingen, de wijsheid voorbij alle wijsheid wordt bezongen. En voor hem is het ook niet zozeer ook soms wijsheid, ook soms Sophia, maar allereerst is het voor hem liefde. Liefde en passie. En heilige hartstocht. En geladen. Maar nogmaals ook zo geladen dat hij weet, hieraan zal ik sterven. En om dat misschien iets dichterbij te brengen. Hij noemt haar ook steeds, hij noemt haar nooit met naam. Zij die door de hemel en de aarde meer dan wat ook vereerd, verheerlijkt en vergoddelijkt wordt. Dat klinkt bijna ketters, maar voor hem is dat, het is zo'n openbaring dat hij alleen maar daarover zo kan spreken. Hij zegt ook ergens, vergeef me mijn woorden in een van die flarden van die gedichten, vergeef mij mijn woorden, het lijken liefdesgedichten. En het lijkt dus soms goedkoop en banaal, maar ik heb geen andere. Maar ik zing om haar, ik roep om haar. En letterlijk die woorden worden ooit, of worden nu nog, gezongen door een zwarte zanger in de Verenigde Staten. Ik kan die namen nooit onthouden. Misschien kent u het, ik heb het wel eens genoemd. Maar het is, die uit dat zo, dat hij zo schreeuwt over liefde en liefde en over een meisje. Dat ze vragen, nou, het enige, Het enige, zegt hij dan in een interview, en dat heb ik gezien, dat vond ik zo, het enige waar je altijd over praat is, I love you, I love you. Wat wil je eigenlijk zeggen daarmee? Want je noemt nooit de naam. Toen zegt hij, when I sing I love you, I cry for God. En dat is het, dat is wat je bij hem voelt. Hij zoekt allerlei beelden, hij laat ze meteen weer vallen, maar het is een roepen. En het is een met tranen roepen. En het is verteerd worden. En het is verlangen om verteerd te worden. En het is mystieke taal die heel dicht bij een tekst die wij misschien kennen van Hadewijk. Een tekst die ik ooit, toen ik heel jong was, een keer hoorde van iemand. En die heb ik toen ook maar op mijn muur geprikt. En misschien kent u ook Hadewijk, die mystica, die zegt ook zoiets van, ach, wat ik al wee roepen en de klagen. Wat ik al weer roepen, die minne doet mij zien behagen. Dus de liefde doet met mij wat zij wil. En dan zal ik geven haar al die dagen, laus et honor. Dus ik zal haar roem en eer geven. Maar daar zit datzelfde in van dat het tot het pijn kan doen. Tot het pijn kan doen. Zo'n liefde en zo'n verlangen. Er is ook, dat schiet mij nu te binnen, ook een regel uit Nietzsche, al zo sprak Zarathustra, waarin hij in ergens, ik dacht op het einde, in het lied van de nacht, dan zegt hij ook zoiets van zo, o Freude, o Schmerz, en dan zegt hij zo, o breek dan mijn hart, breek dan mijn hart. En dan meteen erachter zoiets van, alle lust of alle verlangen of alle liefde, wil eeuwigheid, wil tieve eeuwigheid. Nou, dat is de taal van Bruno. En dan heel, Nietzsche heeft dat overigens ook een keer dat hij dan spreekt over Ariadne op zo'n manier, dat hij zegt, Dionysos is zo alleen, daar vergelijkt hij zich mee, wat zou het zijn als hij zijn Ariadne ontmoet? Wie kan weten wat dat is? Het is dezelfde vraag. Dezelfde onmogelijke vraag naar een onmogelijke liefde, waarvan ook, dus waarvan het ook zo is dat de vonk daarvan, dat zal in iedereen leven. En dat is wat hij herhaalt. Ik ben het niet alleen, het is, ik probeer hier iets te uiten. In Vlaanderen. En ik weet dat ik tekort schiet, maar ik kan niet anders. En dan nogmaals steeds herhaalt, want jij hebt mijn hart verwond. O mijn allerliefste, jij hebt mijn hart verwond. En dan bijvoorbeeld de regels. Waarom kijk ik en blijf ik verlangen te kijken naar jou, die mij verteert? Waarom ben ik zo vol verlangen naar haar? Omdat deze pijn, deze kwelling, mij gelukkiger maakt dan welke andere vreugde ook. Wie kan haar in essentie, in diepste wezen vereren, werkelijk vereren? Wij kunnen dat niet eens in haar beeld. Hij zegt, wat ik hier in mijn leven ervaren heb, is nog maar in dit aardse leven. Ooit wordt dat doorbroken en groter. Het is precies hetzelfde wat de Boeddha een keer zegt als ze hem vragen, wat is dan doodgaan? Is dat hetzelfde als, is dat nirvana? Nee, nirvana is iets wat ik hier kan ervaren. Hier. En wat dat is het grootste geheim. Hè? Maar hij noemt het dan parinirvana. Hè? Tenminste zo. Herinner ik mij dat ik dat gelezen heb zo. En alleen maar dat stamelen van de Boeddha ook van, er is het ongeborene, er is het onvergankelijke, er is het eeuwige. Hier alleen krijgt het bij Bruno meer een gelaat. En dat is ook onze taal. Net zoals het woord leegte is een menselijk gelaat, een icoon en brengt het dichterbij. En wat ik van de Russische Orthodoxe Kerk trouwens zo mooi vind, ik hoorde dat een keer van een hele oude Russische priester in een klooster voorbij Moskou, dat hij zei, ja, je kunt je wel, ik zei geloof dat hij iconen zo mooi vond. Dus hij zei, ja, maar de mooiste iconen, dat zijn de levende mensen die je ontmoet. En elke keer is dat uniek en anders, maar echt, dat moet je ontdekken. De iconen kun je vergeten, maar je kunt dieper en dieper doordringen tot, zoiets zei hij, zoiets van, dat gelaat, dat eeuwige gelaat, dat door alle mensen jou op een unieke manier aankijkt, steeds weer anders, steeds weer anders. En dat komt zo dichtbij bij zijn getuigenis. Nou, u ziet wel, het raakt mij gewoon erg, Maar echt overbrengen zal ik het wel niet kunnen. Hoe kan, schrijft hij, zoveel pijn samengaan met zoveel schittering? En toch, al moet ik sterven, kijk me aan, allermooiste. Kijk me aan. En als je wilt, laat mij dan sterven. Dat is wat de kabbalisten bedoelden. Met de mors osculi, de kus van dat onuitsprekelijke, dat vrouwelijke gelaat in het jodendom, wat te groot is om te ervaren in dit leven. En hij vergelijkt het dan ook met de tekst waarin in het Oude Testament gezegd wordt, Bruno vergelijkt het met die tekst, waarin tegen Mozes gezegd wordt door God, draai je om. Hè? Draai je om, want je kunt mij niet in het gelaat zien. En ook ik, God, zal mij omdraaien. Want dit is in het aardse leven niet uit te houden. Het blijft allemaal stamelen. Maar eigenlijk is het hetzelfde wat in elke religie, in elke mystiek van elke religie herhaald wordt. En als ik het met mijn woorden dan toch maar mag zeggen, voor mij is dat altijd het diepste ontmoeting. Als ik überhaupt denk aan wat eeuwigheid is, is dat juist dat het van aangezicht tot aangezicht is. Niet meer in een wazige spiegel. Ook woorden die Bruno gebruikt. En dan... En daarom, en nogmaals herhaal ik het, en daarom is het voor alle mensen zonder meer waar en absoluut zeker dat de menselijke ziel, hoe hij ook is, bij iedereen zonder uitzondering, in alles wat zij laat zien aan aardse schoonheid, alleen een kleine glimp tot uitdrukking kan brengen van dat eeuwige. En ons doen beseffen, telkens opnieuw, dat wij in deze aardse contraille een vreemdeling zijn. Een vreemdeling. En verlangen naar de uiteindelijke ontmoeting in de eeuwigheid. En dan nog, eindigt hij nog een keer met die woorden. Inderdaad, funerasti cor meum, o dilecta, funerasti cor meum. Je hebt mijn hart gewond door jouw liefde. Je hebt mij gewond. En daarmee eindigt zijn laatste hoofdstuk. Het allerlaatste woord wat hij zegt, hier is alleen de stilte op zijn plaats. Wij gaan ook weer daarmee de stilte in.